Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee de Ridder uit Everdingen zal voorgaan. Een aanvulling op de weekbrief. Mevrouw Mien Kochjes van Soest, Weijert 15, is weer thuis uit het ziekenhuis. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel van de toonhoogte lied 192 vers 1 en 3. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Woorden van de Heere Jezus die centraal staan vanavond in deze dienst. In veel psalmen wordt God bezongen als een rots. Zo gaan we nu ook samen zingen uit psalm 71, vers 2 en 4. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, vers 2 en 4. Wij belijden vanavond samen ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea, waardoor wij ons ook verbonden weten met de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 18, vers 8 en 9. Wie is een God als Hij in tegenspoed, in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? En u mag met mij meebelijden in uw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Laten we, voor we samen in de Bijbel gaan lezen, samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God, op deze zondagavond hebben we zomaar even tijd voor u. Daarom zijn we hier in de kerk. Onze agenda staat vaak zo vol dat u erbij inschiet. Maar daarom hebt u deze dag apart gehouden en u hebt ons hier samen geroepen. En nu zitten wij hier in de kerk. Misschien met onze gedachten nog wel elders. Denk het over andere dingen, misschien over de week die voor ons ligt al. U weet waar we druk mee zijn, wat ons bezighoudt, wat ons hart misschien benauwd en bezorgd maakt. En wij bidden u dat als wij hier zijn, dat we dat eventjes naast ons neer kunnen leggen allemaal. Dat we het even bij u kunnen leggen. Wilt u ruimte scheppen in ons hart, in ons hoofd? Voor uw woord, voor uw genade, voor uw liefde. Dat we, zoals we hier samen zijn, u mogen aanbidden met alle aandacht. Dat we ons op u richten. En Heere, dat kunnen wij niet zelf, konden we dat maar. Daar hebben wij uw Heilige Geest voor nodig. En daarom bidden wij u, verlicht ons. Open onze ogen, onze oren. Maak ons bereid om naar u te luisteren. Dat als we samen de Bijbel openen, naar de preek luisteren, dat het niet langs ons heen gaat, maar dat het ons raakt. Tot diep in ons hart, in ons leven. Ja, dat het ons zal veranderen. Dat het ons tot mensen maakt die op u lijken. Op uw Zoon Jezus Christus. Heere, dat verlangen dat is bij ons niet altijd van binnen. Dat belijden wij ook voor u. Daar vragen we ook vergeving voor. Wij denken vaak dat het geluk te vinden is in deze wereld. Dat we onze eigen waarde ontlenen aan ons werk, aan ons geld, aan onze status, aan ons bezit, aan onze familie en vrienden. Heer, vergeef ons dat, want dan vergeten wij u en dan vergeten we het belangrijkste. Wees met ons, wees in ons midden. Dat we hier niet zomaar een tijd stilzitten en naar huis gaan en denken, wat was het eigenlijk in de kerk? Waar ging het over? Maar dat we naar huis gaan in de vreugde u ontmoet te hebben, gesterkt te zijn in ons geloof, bemoedigd te zijn om de week weer in te gaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u drie gedeelten lezen uit de Heilige Schrift. We beginnen in Genesis 7, dan uit Matteüs 7 en nog een stukje uit Matteüs 24. Eerst Genesis 7, vers 11 tot en met 24. Genesis 7, vers 11 beginnen we met lezen. Dan vallen we halverwege in de geschiedenis van Noach en de ark, de zondvloed. Noach heeft een ark gebouwd in opdracht van God. En dan lezen we in het 11e vers. In het 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag, zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. Er was regen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouwen en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark. Zij en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren die over de aarde kruipen naar hun soort en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees zoals God hem geboden had. En de Heere sloot de deur achter hem toe. En de vloed was 40 dagen op de aarde en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. En het water steeg en nam sterk toe op de aarde en de ark dreef op het water. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn bedekt werden. Nog 15 el daarboven steeg het water en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest. De vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren die over de aarde kropen en alle mensen. Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droogte leefde, stierf. Zo verdelgde hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht. Verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over. En wat met hem in de ark was. En het water had 150 dagen lang de overhand op aarde. Dan lezen wij uit Matteüs 7. Matteüs 7, vers 24 tot 29. En dat is het slot van de bergreden. Jezus heeft een lange preek gehouden. Matteüs 5, 6 en 7. En de versen 24 tot 29 zijn dan de slotwoorden. En dan horen wij Jezus zeggen tegen zijn discipelen en de menigte daaromheen: daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op een rots gebouwd heeft. De slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En dan lezen we tot slot nog uit Matteüs 24. Vers 36 tot 42. Matteüs 24, 36 tot 42. Waar Jezus het heeft over de eindtijd, de jongste dag, de dag des oordeels. En daar zegt hij: maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Tot zover de schriftlezingen voor vanavond. Als voorbereiding op de preek zingen we met elkaar uit Op toonhoogte, lied 143. Het eerste en tweede couplet: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Na de preek zingen we met elkaar uit Psalm 40, vers 1 en 5. Gemeente van Jezus Christus, in een lange prekenserie heb ik in mijn eigen gemeente de hele bergrede doorgepreekt. En keer op keer kreeg ik van mijn gemeente te horen, wat was het weer een fijne preek vanmorgen. Zo duidelijk, zo helder, zo radicaal. En keer op keer kon ik dan zeggen, de Heer Jezus die heeft het mij makkelijk gemaakt deze week. Want het zijn zijn woorden die zo helder, zo duidelijk en zo radicaal zijn. Dat weten we ergens ook wel. Een aantal uitspraken van Jezus die hebben het in het Nederlands geschopt tot spreekwoorden. Heb uw vijanden lief, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Zoekt en gij zult vinden, werp geen parelen voor de zwijnen. Allemaal spreekwoorden in het Nederlands die uit de bergrede komen. Kernachtiger kun je het blijkbaar niet zeggen dan Jezus het gezegd heeft. Het slot van de bergrede is denk ik net zo bekend, van het bekende kinderliedje ook. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots, en de regen stroomde neer en de vloed kwam op, en het huis op de rots bleef staan. Toch is dat misschien ook wel het probleem van de bergrede, die bekendheid. Ik sprak eens iemand die mij vertelde, ik ben in mijn jeugd christelijk opgevoed. Het was allemaal heel strak, heel eng. Ik moest me allerlei regeltjes houden. En in het Oude Testament las ik over een God die opdraagt om mensen te doden. Een God die de hele wereld verwoestte in de zondvloed. Daar heb ik afstand van genomen. Daar geloof ik niet meer in. Maar de Jezus van de bergrede, ja, die vind ik nog steeds wel inspirerend. Van liefde voor elkaar en zo. Dat geluid hoor je ook wijder in onze samenleving als je misschien een keer het EO-programma Adieu God bekijkt, waarin Thijs van der Brink bij bekende Nederlanders op bezoek gaat, die vroeger ook naar de kerk gingen, maar nu niet meer. En hij vraagt ze dan ook, en wat heb je nou met Jezus, of wat vind je van Jezus? Dan zeggen ze eigenlijk allemaal ook wel, ja, Jezus, dat vinden we toch wel een goede man, een inspirerend figuur. Ja, wat moet je dan zeggen als iemand zoiets zegt? Fijn natuurlijk, dat ze een positief beeld van Jezus hebben. Dat is in ieder geval iets. Maar toch heb je het gevoel dat er dan iets misgaat. En dat is ook zo, twee dingen zelfs. Want ik hoor die BN'ers dan nooit over Jezus' verbod op echtscheiding bijvoorbeeld in de bergrede. Of over die brede weg die naar de verdoemenis leidt. En dat staat er ook in. En in de tweede plaats, en dat is misschien wel de kern, door Jezus onderwijs als inspirerend te zien, als een stukje levenswijsheid, houd je hem in feite ook een beetje op afstand. Want ja, er zijn ook nog zoveel anderen die ook wijze dingen hebben gezegd. Boeddha en de buurman misschien wel. Jezus is dan maar één van de vele stemmen. En dat kan net zo goed gelden voor ons als kerkgangers eigenlijk. Als wij ook zeggen, ja, Jezus die kon het mooi zeggen. Maar het is wel moeilijk wat hij vraagt hoor. Liefde voor je vijand, niet naar andermans vrouw kijken. Ja, volmaakt zijn zoals de Vader in de hemel volmaakt is. Je geen zorgen maken voor de dag van morgen. Dat haal ik nooit. Zo goed, zo heilig, zo liefdevol leven. Maar horen we toch ook in de kerk, gelukkig hoeven we dat ook niet. Want onze zonden zijn toch vergeven. Daar is Jezus toch voor gestorven. Ja, wij zijn zondaren, wij zitten hier. En die bergrede, dat is veel te hoog gegrepen voor ons. Gekke werk eigenlijk, als je daaraan zou willen beginnen. Ja, de bergrede is prachtig. Daar is weinig discussie over. Tenminste, ik hoop dat u dat ziet. Anders moet u hem nog maar eens doorlezen. Matthäus 5 tot 7. En als je dat gaat lezen, dan zie je ook, denk ik, dat zijn stuk voor stuk gouden woorden van Jezus. Maar let op, als dan onze reactie is, op die bergreden, dat je na afloop misschien straks wel naar de koffie gaat thuis en je zegt, het was weer een fijne dienst vanavond. Wat kon Jezus het prachtig zeggen? Dan zit u er falikant naast. Dan bent u een dwaze bouwer. Want Jezus maakt aan het einde van de bergreden een onderscheid tussen een verstandig, een wijs mens aan de ene kant en een dwaas mens aan de andere kant. En lees maar mee waarin die twee verschillen in vers 24. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man. En dan vers 26 over die ander. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden. En met deze woorden in dat zinnetje bedoelt Jezus die hele bergreden. Want dit is de conclusie van dat hele stuk. Die verstandige en die dwaze man, dat zijn allebei hoorders van Jezus. Die hebben allebei die preek, die bergreden gehoord. Daarin zit geen verschil. Ze vonden het allebei ook prachtig waarschijnlijk. Maar dan zit er wel een verschil, namelijk in of je het ook doet of dat je het niet doet. Jezus wil dus niet dat wij alleen maar naar hem luisteren en het prachtig en inspirerend vinden wat we van hem horen hier in de kerk. En vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag. Morgen gaan we naar ons werk, naar school. Nee, na het luisteren, zegt Jezus, moet het doen. Volgen. En misschien valt het u dan op dat die rots waar Jezus het hier dan over heeft, dat fundament, dat niet Jezus zelf is. In het kinderliedje wordt dat wel gezongen. Hè? Bouw op Jezus Christus, op Jezus de Heer. Elders in de Bijbel vind je dat beeld wel natuurlijk, dat je op God kunt bouwen. We hebben het ook gezongen, vaste rots van mijn behoud. En zo zingen we het ook in de psalmen. Zo klinkt het ook wel elders in het Nieuwe Testament. Maar hier niet. En we mogen dat hier ook niet zomaar inlezen. Hier gaat het niet om je toevlucht zoeken tot Jezus, tot God. De geborgenheid vinden, de veiligheid bij hem. Die is inderdaad wel bij hem te vinden. Maar daar gaat het hier niet over. Nee, hier staat die rots symbool voor die hele bergreden. Dat is het fundament, zegt Jezus. En het huis wat je bouwt, dat staat symbool voor je leven. Dus je kunt, als je de bergreden doet, dan bouw je op de rots. Dan breng je hem in de praktijk. Nou, dat is dan behoorlijk heftig wat Jezus zegt, als je daarover nadenkt. Want soms klinkt het evangelie, wat we horen in de Bijbel, ons in de oren als... Nou, wat een puinhoop je ook van je leven maakt, wat een zonde je ook doet. Bij God is gelukkig vergeving. Maak je dus geen zorgen, het komt goed met je. Als je sterft, dan gaat de hemelpoort voor je open. En dan mag je voor eeuwig bij God zijn. Maar Jezus' slotakkoord van de bergreden is veel scherper dan dat. Zo goedkoop, zegt Jezus, is Gods genade ook weer niet. Alleen het huis van die verstandige man blijft staan. Van die man die Jezus' woorden hoort en doet. Niet van iemand die denkt, prachtig dat Jezus dat zo heeft gezegd. Wijs, inspirerend. Maar vervolgens naar een serieus christelijk leven de pet gooit. Nou, leg dat maar eens naast uw eigen leven. Zou u uzelf dwaas of wijs noemen? Ziet u kunt Jezus niet op afstand houden, zoals die BN'ers doen die de Jezus van de bergreden inspirerend vinden, maar ondertussen zelf bepalen hoe ze leven. Of misschien zelfs ook wel als uiterst gelovige mensen die zeggen dat ze tot zo weinig goeds in staat zijn dat ze er maar helemaal niet aan beginnen aan het gehoorzamen van Jezus. Jezus vraagt van u maar één ding en dat is gehoorzaamheid. Doen wat hij zegt. Er staat namelijk nogal wat op het spel. Blijft je huis staan of niet? Dat is het verschil. Dat lazen we in vers 25. De slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortte zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Zo gaat het bij de verstandige, zegt Jezus dus, die naar mij geluisterd heeft, naar mijn bergreden, en die het ook in de praktijk brengt. Maar bij die andere lezen we, vers 27, en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Dat wil zeggen, er bleef niks van over. Er komen hier dan allerlei beelden voor de geest van de tsunami in Indonesië in 2004. Maar misschien ook wel van de orkaan op de Filipijnen van gisteren. Waar je ziet hoe die huizen gewoon weggeblazen zijn door de wind en de regen. De kracht van het water en de kracht van de wind is ontzaglijk. Zo'n ramp is dan enorm. Waarom gebruikt Jezus dat beeld, denk je dan? Wat bedoelt hij met die storm, met die vloed, met die regen? Nou, de gemakkelijke interpretatie van dit gedeelte luidt dat het een soort van overdrachtelijk beeldend gebruikt is. Dat Jezus het hier heeft over de stormen van het leven die je kunnen raken. Dus niet alleen gewone natuurrampen, maar misschien ook wel de ziekte en verdriet en eenzaamheid, werkeloosheid, echtscheiding. Ga zo maar door. Van die dingen die aan je leven kunnen schudden. En dat Jezus dan belooft, maar als je in mij gelooft, dan blijf je overeind. Dan ben je veilig. Je zal er niet aan onderdoor gaan als je in mij gelooft. Ja, ook hiervoor geldt weer, ja, dat is inderdaad zo. En ik hoop dat u en jij dat ook zo beleeft. Dat het geloof ook die rol in je leven heeft, dat het je stevigheid geeft. Dat wat je ook gebeurt inderdaad blijft staan in het geloof op God. En toch bedoelt Jezus dat hier niet direct, met die stormen. We lazen dat ene Bijbelverhaal over die vele regen, die sluizen van de hemel die opengingen. Over Noach en de zondvloed. Die zondvloed was een straf van God. Over alle mensen die verkeerde dingen hadden gedaan. Die God niet meer wilde dienen. God beloofde daarna wel aan Noach dat hij de wereld nooit meer zo zou straffen als toen. Nou ja, eigenlijk tot het echte einde van de wereld. Want daar geloven wij in, dat beleden wij net, dat Jezus eenmaal zal weerkomen en dat hij dan zal oordelen over de levenden en de doden. Dat de wereld dan zal vergaan. Die regenstromen in dit stukje over die twee huizen, die regen, die wind, die staan voor dat laatste oordeel van God. Daarin sluit dit gedeelte ook naadloos aan bij de vorige stukjes die Jezus heeft verteld. In vers 13 en 14 zie je dat het gaat over twee wegen, een brede en een smalle, die uiteindelijk eindigen in de dood of in het leven. Twee wegen. En vervolgens zegt Jezus in vers 15 tot 23, er zijn ook twee bomen. Een boom die vruchten draagt en een boom die slecht is, die geen vruchten draagt en die uiteindelijk in het vuur geworpen wordt. En zo lazen we ook in Matteüs 24 over die twee vrouwen die samen malen. Twee vrouwen die samen op het veld zijn. De een wordt aangenomen en de ander niet. Er vindt een scheiding plaats bij dat laatste oordeel van God. Dan komt het erop aan. Dat staat dus ook hier op het spel met het fundament van dat huis. Dat is het overleven van het laatste oordeel van God. Als de toorn van God gaat woeden over de wereld, over al het kwade, over de zonde, dan is de vraag, ga je er dan aan onderdoor of niet? En dat verschil wordt nou gemaakt, zegt Jezus, door of je mijn woorden gehoorzaamt. Of je doet wat ik zeg. Dat klinkt ons misschien nogal streng in de oren, als een misschien wel onmogelijke opdracht. Maar ik denk dat je het vooral moet zien als redding, als uitkomst. Want Jezus zegt eigenlijk, wij hoeven dus niet in dat oordeel van God ten onder te gaan. Zoals we eigenlijk zouden verdienen als we naar onze zonde beoordeeld zouden worden. Jezus wil zelfs niet dat wij daarin ten onder gaan. Maar dat we gered worden door zijn woorden. Zo moeten we de bergreden op waarde schatten. Dat is geen verzameling van inspirerende wijsheden. Dat is geen bijbelgedeelte wat je wel eens kan gebruiken zo als een spreekwoord. Nee, Jezus toont ons in die bergreden de weg ter zaligheid. De weg naar de redding. De redding uit het oordeel van God. Het is dus niet zozeer een klem, een opdracht, een dreigement. Het is een uitnodiging, een aansporing om alsjeblieft die goede weg te kiezen, die smalle. Om alsjeblieft niet alleen te luisteren, maar het ook te doen. Want uit de zondvloed werd alleen Noach gered met de zijnen. Uit de waterstromen en de orkaan van Gods toorn, die gaat razen over de wereld aan het einde der tijden. Daaruit kunt ook u gered worden. Dat zegt Jezus. En dat is dus geen dreigement, dat is een belofte. Een huis op de rots gebouwd blijft staan. Een leven in navolging van Jezus, dat is een leven dat niet stuk kan. Voor eeuwig niet. Dat geldt voor u en dat geldt voor jou. De reactie van de menigte op die preek van Jezus lijkt dan ook al nogal tam. Er staat in vers 28 en 29, ze stonden versteld. Letterlijk staat er eigenlijk, ze staan verstomd, sprakeloos. Ze weten er niks op te zeggen. De Joodse menigte en discipelen, die valt eigenlijk maar één ding op. Het gezag waarmee Jezus spreekt, zijn autoriteit, dat zijn ze niet gewend. Ze vergelijken het maar met de schriftgeleerden. Die spreken ook best radicaal en duidelijk, maar die beroepen zich altijd op de Bijbel. Op het Oude Testament dan, in ieder geval. Of op een andere rabbi die wat gezegd heeft. Maar Jezus niet. Er is in Jezus' tijd zelfs een rabbi geweest, rabbi Nathan, die het ook had over een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. En die bedoelde met die rots dan de Torah, de 5 boeken van Mozes, de wet van God. Als je die maar hield, dan kwam je in de hemel. En nu zegt hier een ander, Jezus, nee, niet die wetten van Mozes, die breng je in de hemel, maar deze woorden van mij. Jezus die stelt eigenlijk zijn eigen woorden op gelijke hoogte met de wet van Mozes. Die gegeven werd door God zelf op de berg Sinaï, lang geleden. Daarmee is Jezus meer dan een profeet. Want een profeet die beroept zich nog altijd op de Here. Die zegt, zo zegt de Here. Maar Jezus niet. Jezus zegt, zo zeg ik het. Als je mijn woorden houdt, dan word je gered. Dan hoor je bij mij, voor eeuwig. En die menigte, die voelt dat haarscherp aan blijkbaar, dat hier iets bijzonders aan de hand is. Dat je dit alleen kan zeggen als je God zelf bent. Want alleen God heeft geen autoriteit boven zich, waarop hij zich hoeft te beroepen. Alleen God kan redden uit het oordeel. Nu is dat voor ons gevoel misschien niet eens zo schokkend, om te zeggen dat Jezus God is. Dat beleiden wij in de kerk, daar groeien we van jongs af mee op. Maar denk eens in wat het voor die mensen toen geweest moet zijn. Voor die Joden, daar die gewoon in het gras zaten, bij die berg waar Jezus preekte. En die stil vielen na die preek. En beseften, hier spreekt niet zomaar een mens. Hier spreekt iemand met goddelijk gezag, God zelf. Wat betekent dat eigenlijk voor ons nog, dat Jezus God is? Dat wij in hem dus God zelf horen spreken. Als wij zijn woorden hier lezen, dat woorden van God zijn. C.S. Lewis die stelde eens heel scherp. Al die mensen van tegenwoordig die Jezus een wijs mens vinden, een prachtig voorbeeld, inspirerend, die zitten er eigenlijk naast. Want als je het evangelie alleen de bergreden al leest, dan zijn er eigenlijk maar twee conclusies mogelijk. En het eerste is dat Jezus een zwakzinnige was. Geestelijk gehandicapt of gestoord, of hoe je het ook wil zeggen. Een godsdienstwaanzinnige misschien wel. Want welk mens kan nou andere mensen zalig spreken zoals Jezus doet? Of welk mens kan nou andere mensen vertellen welke weg naar de hemel leidt? En welke mens kan nou iemand redden uit het oordeel van God? Ja, dat kan alleen iemand die niet goed bij zijn hoofd is, die het te hoog in zijn bol heeft. Of, zegt C.S. Lewis, dat is de enige andere optie, dat we hier echt met God van doen hebben. Dat in Jezus God zelf naar de aarde is gekomen. En dat Jezus woorden dus Gods woorden zijn. En dat ons dan maar één ding rest en dat is ons voor hem buigen en heel goed luisteren wat hij te zeggen heeft. Hem aanbidden en hem gehoorzamen. Ja, zo zie je aan het slot van de bergrede dat Jezus met goddelijke autoriteit spreekt. En waarom doet hij dat? Nou, omdat hij weet dat zijn koninkrijk spoedig aan gaat breken. En daarom zet hij alvast in die bergrede neer hoe het gaat worden. Het is als het ware zijn grondwet van zijn koninkrijk. En hij vraagt nu al onze gehoorzaamheid daarvoor. Dat wij ons daaraan onderwerpen. Dat wij hem daarin volgen. Ja, hij vraagt onze gehoorzaamheid om ons te kunnen redden uit dat laatste oordeel. Ja, daar kun je dan inderdaad verwonderd van raken en sprakeloos. Net als die mensen die dat hoorden. En dat is goed als je dat bij tijd en wijle ook bent, ook voor jezelf. Dat je in de Bijbel leest en dat je sprakeloos bent. Niet omdat het je niets doet, maar juist omdat het je iets doet. En dan nu de praktijk. Zout en licht zijn in de wereld, heeft Jezus gezegd. Dat moeten wij zijn in die bergrede. Eerlijker en ijveriger dan de fariseeën. Niet schelden op je naaste, maar als eerste de stap nemen om het goed te maken als je ruzie hebt. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Hak rigoureus de zonde weg uit je leven. Want het is beter een oog of een hand te missen dan te branden in de hel. Zegt Jezus. Keer de andere wang toe als je geslagen wordt. Heb je vijanden lief en bid voor ze. Geef aalmoezen. Bid, vast, ga voor God en niet voor het geld. Ga voor de hemel en niet voor de aarde. Veroordeel je naaste niet, maar help hem. Dat is kort gezegd de bergrede. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Lieve help, denkt u misschien, hoe ga ik dat doen? Mijn vijand liefhebben, eerlijker en ijveriger zijn dan de fariseeën die al zo punctueel en ijverig waren. Misschien denkt u wel, ja, verzanden we dan uiteindelijk toch niet in een soort moralisme, dan moeten we weer zoveel. Wat is genade dan nog? Nou, dan wil ik vanavond heel duidelijk zeggen, Jezus presenteert de bergrede ons inderdaad niet als een nieuw wetboek met allerlei regeltjes waar je hondsmoe en moedeloos van wordt als je je daaraan zou proberen te houden. Nee, het is opvallend eigenlijk dat in dat laatste stukje, in die verse die we gelezen hebben, dat Jezus de bergrede presenteert als één rots. Als één fundament. Het is één geheel. Die verstandige man die op die ene rots op de bergrede bouwt, dat is helemaal niet de man die het hardste werkt en de man die het mooiste huis bouwt. En dus de meest gelovige man, de meest heilige, vrome man, helemaal niet. Niet daarom is hij wijs. Nee, het is misschien net zo'n man als zijn buurman, die dwazen. En het huis ziet er misschien net zo uit als dat van de buren. Er is maar één verschil en dat is ze bouwen op een ander fundament. Christelijk leven kan soms zo moralistisch zijn. Dat wij denken dat we allerlei dingen moeten doen. Dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. En juist daarom is de bergrede bevrijdend. Jezus presenteert ons evangelie, geen nieuwe wet. Het gaat er in feite maar om dat ene ding, of u bereid bent hem te volgen. Of u bereid bent op die bergrede uw leven te bouwen. En dat is dus of het de diepste wens is van je hart om in Jezus koninkrijk te leven. Volgens de grondwet van zijn rijk. Of je het met hem waagt in het leven. Dat is de vraag die als het ware aan het eind van de bergrede gesteld wordt. Dat er een keuze moet vallen. Ga ik verder leven naar mijn eigen inzicht? Of ga ik verder leven luisterend en gehoorzamend aan Jezus? Met vallen en opstaan. Dan bouw je misschien dat huis met stro en stoppels, met leem en klei. Maar dan blijft het wel staan, want het staat op de rots. Dat begint dan nog misschien gewoon heel eenvoudig, dat je 's ochtends vraagt, Heere God, ik weet niet hoe het moet. Leven zoals u het vraagt, maar wilt u mij leiden met uw Heilige Geest? Als je zo de dag begint, dan bouw je je levenshuis op de rots. Al zegt Jezus wel, als je dat dan wil, als je dat in de praktijk wil brengen, ga er dan niet half voor, dat kan niet. Het is een keuze, zand of rots. Ga er dan ook echt voor. Blijf bouwen. Wees niet tevreden dus ook met de huidige stand in je geloofsleven. Er is nog zoveel groei mogelijk in het kennen van God, in de kennis van de Bijbel. In groei in de liefde voor elkaar, voor de liefde in de mensen om je heen. In de hoop op het koninkrijk dat komt. Dus als geloven in de Heer Jezus helemaal geen bron van vreugde voor je is, dan mis je het beste. Dan heeft God nog zoveel meer te bieden aan je. Of als je geloofsleven misschien op een laag pitje brandt, misschien al jarenlang. Als de sleur er misschien wel ingekomen is. Neem daar dan geen genoegen mee. Maar lees die bergredes van vooraf aan. En laat je uitdagen tot meer. Misschien de andere kant, als het dienen en eren van God nou het liefste is wat u doet. Dat kan ook. Lees dan de bergrede opnieuw. En probeer het in de praktijk te brengen met al je kracht en energie. Om op steeds meer terreinen van je leven werkelijk Jezus te volgen. En bid dan om de vrijmoedigheid, om die liefde voor God die in je hart leeft ook te delen. En uit te zien naar het koninkrijk dat komt. Ja, eigenlijk is onze opdracht, om net als die menigte, als Jezus uitgepraat is, versteld te staan. Dat wij van zijn woorden elke dag stom verbaasd zijn, verwonderd. Over zijn liefde, over zijn genade. Over de weg die hij ons toont naar de redding. Over zijn koninkrijk. Dat komen zal. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, wij danken u dat we het slot van de bergrede mochten horen vanavond. Waarin zo duidelijk wordt dat u uit bent op onze redding. Want uw oordeel zal komen. Daar is Jezus duidelijk over. Daar bent u duidelijk over in de Bijbel. Maar wij danken u dat het geen noodlot zal zijn wat ons allemaal zal treffen. Maar dat u zo graag wil dat wij allemaal een huis op de rots bouwen. Dat wij luisteren en gehoorzamen aan uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u daarvoor dat u zoveel moeite doet om ons zover te krijgen. 2 keer vandaag was uw huis open. 2 keer vandaag klonk uw woord. En u gaat door, ook met ons de week in. U werkt onophoudelijk op ons in. Ja, op alle mensen ter wereld. Om uzelf bekend te maken, uw liefde en genade. Wat bent u goed voor ons. Wat bent u goed voor onze wereld. Wij danken u bovenal voor uw Zoon Jezus Christus, in wie u mens werd. Dat hij preekte, dat wij zijn woorden overgeleverd hebben gekregen. En dat zo voor ons ook de mogelijkheid tot redding bestaat. Wij bidden u dat dan ook in ons leven wel die keus ook valt. Om hem te volgen, hem te gehoorzamen. Dat vraagt een keus en dat vraagt toewijding. Meer dan wij soms zelf op kunnen brengen. Wilt u ons hart daarom bereidwillig maken, daarvoor openen? Wilt u zelf in ons werken of we nou heel jong zijn of heel oud? En alles daartussenin. Wij bidden u dat u met ons meegaat. Zelfs ook als we dat besluit hebben genomen, als wij u willen volgen. Want dat is de moeilijkste weg, heeft u ons beloofd. Dat is een weg van zelfverloochening en dienen. Help ons daarbij. Als u van ons vraagt om onze vijanden lief te hebben. Om niet te oordelen. Om te blijven bidden. Om u te verwachten. Om niet naar de vrouw van onze buurman te kijken. Of naar de man van de buurvrouw. Wij danken u voor die prachtige woorden, maar wij bidden u om hulp. Dat wij inderdaad zout en licht in de wereld mogen zijn als uw gemeente, ook hier in Ochten. Ook op de plek die u ons persoonlijk geeft, in ons werk, in ons gezin, in de kring van familie en vrienden. Wij bidden u juist ook voor hen die hun huis bouwen op het zand, die van u niet weten of van u niet willen weten. Mag ook van ons een getuigenis uitgaan over uw liefde, over uw redding. En het mag ook een waarschuwing zijn over uw oordeel dat komt, waardoor ook zij zich keren tot u en u ontdekken als bron van vreugde, als bron van geluk, als bron van eeuwig leven, als bron van het hoogste goed. U, alle aanbidding waard, drie enig, Vader, Zoon en Geest. Wij loven u met de woorden van Jezus uit de bergrede. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden voor de genoemde doeleinden, van harte bij u aanbevolen. En dan zingen wij als onze slotzang Psalm 52, vers 6 en 7. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd vertrouw ik in eeuwigheid. Psalm 52, vers 6 en 7 na de collecte. Verhef uw hart tot God en ontvang van hem zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.